Ashley, zei papa de rij van een ziel. En ik herinner me dat ik op een zaterdagmorgen, toen deed ik hier nog de huishouding mee, dat is enig jaar geleden, op een zaterdagmorgen de badkamer aan het doen was. En terwijl ik daarmee bezig was, werd ik plotseling zo verschrikkelijk akelig en duizelig en enfin, buiten controle van mezelf, dat ik het gevoel had dat ik met kracht op die betonnen vloer terugkwam. Maar het flitsen door me heen, wat ik er altijd bied, want de hel heeft geen recht op ons. Hier, ik roep uw bloed aan, uw bloed, dat komt ertussen, wat de hel doet. En het was over. 2 minuten later, in nog ergere mate, en op een natte badkamervloer heb je geen enkel houvat, kwam nog erger terug. En ik riep echt de naam van de Heer aan en ik verbood de machten en weg was het. En daar wat later kreeg ik een gesprek met degene die me in die tijd voortdurend dwars zat. En die vroeg me of ik een goed weekend had gehad. En toen zei ik ja. En die vroeg het nog eens en nog eens. En toen schoot me ineens die zaterdag te binnen. En toen zei ik, wat bedoel je er eigenlijk mee? Wat is er? En toen zei die persoon tegen mij dit. Heeft u niks bijzonders gemerkt? En ik had het dus wel gemerkt, maar ik wou het niet zeggen. Ik zei, nou, wat is er? Toen zei die persoon tegen mij, zaterdagmorgen hebben we telefonisch alle krachten van helderziende en al dat gespuis opgeroepen om samen hun krachten op u te bundelen en u kapot te krijgen. En toen zei ik, hoe laat was dat? En toen werd er gezegd, om 10 uur is het doorgebeld, om 10 uur zouden alle krachten op u worden gebundeld. En aangezien mijn werkrooster hier hebben en ik wist wat ik aan het doen was, wist ik dat ze ongeveer 10 over 10 geweest was toen dit gewoon op me gegooid werd. En de Heer heeft later dat leven volkomen gebroken, want de Heer wint het altijd. Maar ik heb het altijd dit van onthouden, niet alleen dat Jezus veel sterker is, maar als de machten der duisternis dit kunnen klaarkrijgen om hun krachten te bundelen op 1 persoon, om te proberen zo'n persoon te vernietigen, voor ogenblik dat je het minste op rekent, hoe groot moet dan de kracht van de levende Heer zijn, als kinderen van God samen hun pijlen op de hel gaan afschieten, andersom. De hel heeft geen enkel wettig recht op 1 kind van God dat gekocht en betaald is. Ik zeg altijd dit in iedere strijd met de hel, Satan zien naar het kruis en zeggen dan wat je ermee te maken. Het bloed van Jezus Christus getuigt tegen elke macht van de hel. En Jezus wint dat altijd. Maar als de hel zoiets kan doen als methode en als wij niet in de Heer zijn en niet in de wapenrusting staan, dan word je daar een dupe van. En ik geloof dat dit ook de verklaring is van veel ongerijmde en plotselinge zaken die er gebeuren, gewoon een gerichte aanval van de hel. Maar de Bijbel zegt dat de naam van de God van Jacob maakt ons onaantastbaar. Maar als dit van de kant van de duisternis kan, hoeveel meer moet er dan niet mogelijk zijn van de kant van de kinderen van het licht? En ik vertel deze illustratie alleen dat je diep overtuigd zou raken van het feit dat we door de Heilige Geest in ons gebed geleid worden in een bepaalde richting. En de Heer legt ons het gebed op ons hart op een ogenblik. En als we op bepaald worden bij een bepaalde persoon, dan moeten we altijd ons gebed daarop richten, want het is een waarschuwing van de Heer dat er ergens hulp nodig is, geestelijke hulp. Het gebed is een zaak die we zeer systematisch en methodisch moeten doen, want het is een zeer doelgerichte strijd met de vijand. En geen enkele generaal van een leger stuurt zijn soldaten her en der het bos in als een grote chaos. Daar is combinatie, daar is ordening, daar is systeem in. Ik geloof dat we kinderen van de Heer een systematisch gebed werkelijk moeten leren. En dat we ook in dit punt ontzaglijk veel levensverwachting mogen hebben. Ik moet eerlijk zijn, ik verwacht veel van de Heer. En naarmate ik altijd opnieuw weer zie dat Jezus de dingen wint, hoe langer hoe meer ga ik leren om veel van hem te verwachten en op hem te rekenen. Jesse Ben Lewis schrijft in een van de boekjes, er zullen maar weinig mensen zijn die werkelijk alles van de Heer hebben ontvangen wat hij voor ze bedoelt. die al het land in bezit hebben genomen, dat hij ze heeft laten zien. En dat is niet de schuld van de Heer, dat is onze schuld. Maar levensverwachting is onze spits op die ene zaak. Hoeveel kan de Heer voor me doen? En waar liggen mijn grenzen? Nou, die liggen erg ver, hoor, dat kan ik je echt zeggen. Zo ver als de liefde van God en zo groot als zijn plan voor ons leven, die liggen erg ver. En dat zit allemaal in dat woord, wat verwacht ik hier? Levensverwachting. Mijn hoop, die is op u. De Heer heeft me een driedeling gegeven en dan gaan we eerst koffie drinken om 9 uur. En voor vanavond, de inhoud van onze verwachting. De inhoud van onze verwachting. Voor morgenochtend, Jezus de basis van onze verwachting, de grond van onze verwachting. En voor morgenmiddag, de kracht van onze verwachting. Dus vanavond willen we met elkaar spreken over de inhoud van onze verwachting, morgenochtend over de basis van onze verwachting en morgenmiddag de kracht van onze verwachting. We willen nu eerst, het is 9 uur en tante Minacht zei 9 uur zouden we koffie hebben, kunnen we misschien een lied zingen terwijl de koffie binnengebracht wordt. Waar vatten wij hoop in samen? En voor mezelf heb ik als het ware gedefinieerd hoop en verwachting, dat eigenlijk hetzelfde is, in een nutshell, in een notendop, in een bijbelgedeelte uit 2 Korinthe 5. In enkele werk op de plaatselijke groep dezelfde onderwerp behandeld heb, moet ik me maar vergeven, want het is een boodschap die de Heer bijzonder op mijn hart heeft gelegd. 2 Korinthe 5, daar staat vanaf vers 14, 2 Korinthe 5 vanaf vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn ze allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zichzelf verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Paulus zegt hier in vers 17 een zeer centraal woord, daar gaat hij van uit, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En dat zegt hij als conclusie op het voorgaande. En het voorgaande, dat begint eigenlijk dan bij vers 14, daar staat de liefde van Christus dringt ons. Een Engelse vertaling, die bekende vertaling van Moffat, die zegt... Ik word beheerst door de liefde van Christus. En dat vind ik zelf een geweldige, mooie vertaling. De liefde van Christus dringt ons. Ik word beheerst door de liefde van Christus. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En het oude is voorbij. Ga al dat oude wat bij onze oude natuur hoort, moet verzwolgen en vernietigd worden in de liefde van Christus. Wij moeten beheerst worden door de liefde van Christus. Want het kruis van Christus vraagt dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem. En dan staat er dat moeilijke vers van vers 16. Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Iemand naar het vlees kennen op menselijk vlak kan heel prettig en heel gezellig zijn. Diezelfde gezelligheid en prettigheid, denk maar aan de vele thee- en koffievisites, kan een heel gevaarlijke handicap zijn voor geestelijk contact. En omgekeerd moeten wij ook leren, de mensen die als schuurpapier en puimsteen op ons werken, en dat zijn Gods verborgen zegeningen in ons leven, nou werkelijk. En om ook die mensen die te kennen naar het vlees. Als ik mensen die stukjes schuurlinnen voor me zijn, ga bekijken naar het vlees, dan ga ik me dood ergeren. Dood gewoon. Bekijk ik ze niet naar het vlees, dan zeg ik, deze broeder en deze zuster weet niet wat hij doet, maar hij is geborgen in de liefde van Christus. Daarom staat er in 1 Johannes 5 vers 16, de brief van Johannes, daar staat, als iemand zijn broeder ziet zondigen, die zal God bidden, hij zal hem leven geven. Het gaat over zonde onder broeders. En dan weet ik wel, als we hier in zo'n weekend bij elkaar zijn, dan kunnen er ook nog wel eens mensen tussen zitten die als raspen op ons werken. Maar veel last hebben we niet van elkaar en we zijn geneigd elkaar te accepteren. Maar in het dagelijks leven is het ook onder christenen beslist niet altijd zo. Het moet wel zo zijn, maar we moeten toch ook maar niet huilen, vind ik. Echt niet. We hebben te maken met het feit dat we allemaal beperkte mensen zijn. En we hebben ook te maken met het feit dat we als mensen weer leven nog beslist niet altijd helemaal voor de volle 100% met Christus gestorven is. Dus waar nog een stukje, groter of kleiner stukje vlees in over is gebleven, te maken krijgen met andere mensen die ook nog niet helemaal met Christus gekruisigd zijn, waar ook vlees in is overgebleven. Nou, kan ik twee dingen doen. Nou, kan ik naar die mensen kijken en denken, wat een vervelend stuk eten. Gewoon, dat zijn we natuurlijk te netjes voor om te zeggen, maar dat denken we natuurlijk ergens. Dat zeggen we niet hardop. Dat is, dan zien we op dat kleiner of groter stukje vlees. En we kunnen zeggen, dit is een christen die wedergeboren is in Christus en in wie het nieuwe leven nog niet volkomen overwonnen heeft. Dat is een ander accent. Daarom zegt de brief aan Johannes, Johannes de discipel der liefde, zegt die brief van Johannes, als iemand zijn broeder ziet zondigen. En we moeten dat gewoon laten staan voor wat het staat. Een wedergeboren christen is op weg naar de volmaking, maar hij is niet volmaakt. Hij is in Christus volmaakt, maar in zichzelf is hij niet volmaakt. En dat is dus juist mogelijk dat ik mijn broeder zie zondigen. Die mogelijkheid ligt er. Dan kan ik hem zien naar het vlees en denken, vervelend mirakel dat je bent. En ik kan hem zien in Christus en hem in Christus lief hebben. Want als ik iemand niet lief heb, kan ik niet voor hem bidden. En zeggen, Heer, er is nog misschien een geweldig groot stuk vlees in die broeder of die zuster. Maar wilt u het hem vergeven? En wilt u leven geven. Dus in deze tekst lezen we vaak overheen. Wij kennen niemand naar het vlees. Moet je echt eens proberen de diepte van te begrijpen. Wij gaan niet op vleeselijk, gezellig, sentimenteel vlak met elkaar broederen en zusteren, want dat is de kortste weg naar ongerechtigheden. Maar we moeten toch begrijpen, jonge mensen, en ouderen, we zijn bijna alle jonge mensen, dat de Heer niet voor niets zegt, waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. Want door dat niet erkennen en niet bewustzijn, of willen erkennen dat er vlees is in ons hart en in ander hart, ook al zijn we christenen, daardoor komt er ongelooflijk veel ongerechtigheid. Dat begint altijd met een vrome schijn van ik moet die helpen. Ik moet die broeder helpen, ik moet die zuster helpen, die komt naar me toe voor hulp, ja, goeiemorgen. Maar we moeten echt wel zien dat we moeten waken en bidden. Het is een Godvergeten tijd en de Satan misleidt de kinderen van God. Jezus die zegt, het wordt een tijd, als het mogelijk ware, dat u ook de uitverkorenen verleidt. En het is erg vaak mogelijk dat de uitverkorenen verleid worden. Ik zeg niet voor eeuwig verloren gaan. Hun ziel gaat er niet verloren, maar hun leven gaat verloren. En hun dienst gaat verloren. En dat maak ik tot mijn ontzetting geregeld mee. En de Heer bedoelt dit niet. Maar we hebben wel te rekenen met het feit dat we in de tijd van de wetteloosheid zijn. En dat je de meest onvoorstelbare zaken meemaakt. Ik maak ook een huwelijk mee. Die jonge mensen hebben gekend voor hun trouw. Die jonge man die is echt voor zijn trouw radicaal tot de Heer gekomen. Ik trouwde met een meisje, Choose for Christ, een positief gelovig meisje, geweldige getuige. En ze is 12 jaar getrouwd geweest en al die jaren was zij een levende getuige. En als hij nog eens een beetje wankelde was, zij was echt zijn rots. En op een onvoorstelbare manier, doordat ze, ik geloof persoonlijk, doordat ze in de intellectuele hoogmoed is terechtgekomen. Ze is... In haar huwelijk heeft ze doorgezet om nog psychologie te gaan studeren, terwijl er eigenlijk geen ruimte voor was. En op dat het begin is geweest van de ellende, maar zo zijn ze 12 jaar getrouwd en nu gaat ze scheiden. Terwijl die man werkelijk dat huwelijk kon ontzettend goed zijn. Terwijl ze rustig zegt, ik hou nog evenveel van je, maar ik ga scheiden. Want ze moest zo nodig naar dat rode vrouwenhuis ingaan wonen. Kijk, dan ben je een volkomen speelbal van de hel en ze is ook helemaal de Heer kwijt. Dat kan ook niet anders. Maar daarom, ik zou wel met ernst willen zeggen, deze waarschuwing, voor het vlees moeten we in meer ernst nemen dan we ooit gedaan hebben. Want niemand voor ons is daar op menselijk vlak veilig voor. Want omdat we in de eindtijd zijn, is de hel veel drukker om Gods kinderen te misleiden dan wanneer ook. Daarom is het nodig om de broeders en zusters te waken. Waakt en bidt opdat ge niet in verzoeking komt. Iedere verhouding absoluut zuiver te houden. Absoluut glashelder te houden. Dat is dringend nodig. En de vermaning van Paulus je te herinneren, wij kennen niemand naar het vlees. Ik ga niet in op vleeselijke verhoudingen. Dat voortdurend dat valletje zetten van de hel, die altijd mensen naar ons toestuurt die hulp nodig hebben.
Dat is dan niet, hè?
Huh?
Hoe geen mensen helpen
dan? Ja, maar je moet wel uitkijken wat wie, hè? Welke combinatie goed is, wat kan? Dat kan absoluut niet altijd. En we moeten, natuurlijk moeten we mensen helpen, maar we moeten toch onze ogen open houden voor wat kan. Mensen van verschillende secten bijvoorbeeld kunnen elkaar niet helpen, moeten dat niet gaan doen. Helemaal niet. En de Heer is degene die duidelijkheid geeft. En omgekeerd is het dus, ik ken niemand naar het vlees, ook een maatstaf om in de liefde te blijven. Want dan ga ik niet zeggen, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. Ja, dat zou best waar wezen, maar dan zegt de Heer, bid dat God die broeder of die zuster leven geeft. Die zal God bidden, 1 Johannes 5 vers 16, onthoud die tekst alsjeblieft. 1 Johannes 5 vers 16. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, die zal God bidden en hij zal hem leven geven. En daar heb je ook weer dat gerichte gebed. Veel kinderen van God dienen de hel door hun gebed. De hel is een aanklager der broederen. Satan stond naast Jozua, staat er in Zacharia 3, om hem aan te klagen. En heel veel van onze gebeden, heb ik me vroeger ook 1000 keer schuldig aan gemaakt, is er gaan op onze knieën en zei, Heer, alsjeblieft, die voert dit uit en die voert dat uit. En maak er toch eens een end aan, want het is verschrikkelijk onreden. En dan kan je bidden dat je een onsweeg met dat soort gebeden verhoort de Heer. Daar bemoeit hij zich niet mee tot het moment dat ik leer in liefde te bidden. En mijn broeder of zuster niet te benaderen als de aanklager of aanklaagster der broederen. En toets je eigen gebed er maar eens op, als er gebeden niet verhoord worden op een ogenblik, wat hier op dit terrein tussen kan zitten. Wij zijn geen aanklagers der broederen, daar zijn we niet voor geroepen. Wij zijn geroepen om, ook door, juist door het gebed, die zal gewoon bidden, door het gebed leven toe te dienen. Een andere zaak, een betere roeping. En daar gaat de Heer altijd op in. En, want zegt Paulus, wie in Christus is, is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Ook onze oude levenshouding tegenover die andere, want ik word beheerst door de liefde van Christus. En dat is een geweldige, ontspannen zaak. Dan moet ik eerlijk zijn. Als je tot rust wil komen en bewaard worden voor allerlei ups en downs en allerlei psychische toestanden die nergens goed dienen als energie verspillen, moet je tot rust komen in de liefde van de Heer. Jezus heeft ze lief. Ik zeg het vaak genoeg tegen jong en oud, als ze bij me komen met monden als hooischuren op een ogenblik. Dan zeg ik, olie op de golven is altijd als ik tegen ze zeg, ja maar Tina, je moet er wel mee rekenen, de Heer heeft ze lief. En dat is zo moeilijk accepteerbaar. Maar die in Christus is, is een nieuwe schepping. En daarom is Jezus, zoals er in Petrus staat, een rotssteen der ergernis. Daar lopen de mensen zich doorlopend op te pletten. Die Heer die een andere oordeelvelling heeft dan wij. Ik weet niet wat jullie zouden antwoorden als ik je zou vragen. Welke mens in de Bijbel was de meest teleurgestelde mens? Dat is zo bedenken. We spreken in de Bijbel altijd van hoop. Er zijn ook mensen die zo verschrikkelijk teleurgesteld zijn geraakt in God, dat het niet meer te zeggen was. Die zich te pletter hebben gelopen op de Heer. Jezus vertelt van zo'n figuur in een van zijn gelijkenissen. De meest teleurgestelde mens in de Bijbel is voor mijn begrip de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die oudste zoon, als je die geschiedenis bestudeert, die was nooit weg geweest. Die was een voorbeeldige knap. Maar hij snapte niks van de vader, helemaal volkomen niks. Hij was niet weg geweest en nooit teruggekomen. En hij zegt ook zelf, u hebt me nog nooit wat gegeven. En er zijn van die figuren, om door een reetje te halen, die vind je onder alle lagen van de maatschappij en alle soorten vrome richtingen, en waar nooit iets op aan te merken is uiterlijk, maar die de grootste zagerijnen zijn die rondlopen, want ze hebben nog nooit iets van God ontvangen. De Heer heeft nog nooit mijn gebeden verhoord, zeggen ze dan. En als ze zeggen wat ze niet durven zeggen, dan betekent het, ik vind God verschrikkelijk onredelijk. Ik heb hem zo ijverig gediend. En ik heb zo goed opgepast. En ik heb, komt er een hele zin. En dan komt die Heer, die eenvoudige rots der ergernis is, voor de doorsnee mensen, ook voor menige christen, die komt en die haalt zo'n verlopen knaap naar hem toe. Die jongste zoon, er was toch niks van te zeggen, die had toch bepaald niks goeds van het leven gemaakt. En die krijgt nu alles zomaar cadeau. En die had geen enkele inbreng. Dat is ook om woest te worden. En hier hebben we een kernconflict in de christelijke wereld, hoor. Want het is toch altijd, dat zeg ik nou met diepe ernst, het is mijn voortdurende probleem, waar kom ik terecht met bekeerde zondaren? En dan zeg ik 100 keer, jullie aanvaarden alleen fatsoenlijke zondaren in de christelijke kring. Maar de echte zondaren, de verloren zonen, verloren dochter, die zijn Gods geliefde. Daar heeft de Heer zijn volle genade aan kunnen tonen. Aan die mensen kan je nu zien wie Jezus is. En als je met zo één te maken krijgt, dus in dit werk dat een doorgangshuis is, ergens voor alle mogelijke zaken, die moet je ergens, moet je ermee naartoe. En dan is het bijna onmogelijk, de beste niet te nagesproken, om een geestelijk tehuis te vinden voor dat soort mensen, waar ze niet het gevoel krijgen van, nou ja, ze vertrouwen me niet helemaal. En dat komt omdat we niet werkelijk zien wie Jezus is. Christus, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Kan hij levens helemaal nieuw maken? Ja. Tovert hij ze om, zodat de geknakte bloem ineens een prachtig ontplooide roos wordt? Nee. Hij zal een geknakte rozenstengel heel maken. En verder zullen wij die roos moeten verzorgen. Toen Jezus Lazarus opwekte uit het graf, toen heeft de Heer gezegd, Lazarus, kom uit. Hoe kwam hij eruit? Aan handen en voeten en aan zijn gezicht gebonden met grafdoeken. Had Jezus die doeken niet in het graf kunnen laten? Ja. Maar de Heer heeft tegen zijn gemeente gezegd, ontbind hem. En dat is een kardinale les en waar we altijd grandioze fouten mee maken. Een mens kan alleen door de kracht van de Heilige Geest tot nieuw leven komen, de zonde breken. Maar hij komt uit zijn zondeleven vandaan, aan handen en voeten gebonden met grafdoeken. Alle restanten van oude leven slepen achter hem aan. Het is beslist geen interessant of een imposant werk om die grafdoeken eraf te gaan halen. Want die kunnen goed vastzitten en daar kan de hele tijd overheen gaan. Maar wij mogen en moeten ervan uitgaan, in Christus is die mens een nieuwe schepping. En in onze aanpak van mensen, hè, moet het altijd en kan het altijd zo zijn, de liefde van Christus dringt ons. Ik ben overmeesterd, ik word beheerst door de liefde van Christus. Nou ja, goed, dan moet ik dus mijn handen maar een keer vuil maken en smeren het werkje. En dit is de nood van de christenen, dat we de mooie werkjes voor de Heer willen doen, en de smerige en rotte karweitjes die op geestelijk erf bij honderden zijn, daar kan de Heer geen vrijwilligers voor vinden. En daarom is hij een rots der ergernis voor veel mensen die niet accepteren dat Jezus is zoals hij is. Maar Jezus zegt heel eenvoudig, van wie ook, van ieder van ons, maar ook van de allerergste noodgevallen, zie, het nieuwe is gekomen. En dat is nou levensverwachting. Daarom, de Heer heeft me voor vanavond juist deze kernkwestie voor de voeten gelegd. Hè. Wat is nou het wezen van wat ik verwacht? Hè? Wat is de inhoud van onze verwachting? De inhoud van onze verwachting is dat waar ik ook in het leven sta, en met wat voor rare toestanden ik te maken krijg, dat er in Christus een nieuwe schepping mogelijk is. En dat die nieuwe schepping absoluut zal komen als ik hardnekkig en, ik zou bijna zeggen, woedend, hè, woedend op de hel, die me voortdurend een of andere kook stooft, maar agressief tegen de hel, wanneer ik volkomen geloof aan mijn meester, voor zo'n zaak en zo'n mens biedt. Dan zegt de Heer, dan komt het nieuwe. Dat is levensverwachting ten opzichte van alle onmogelijke en situaties om ons heen. Want we hebben allemaal met zaken te maken waar we absoluut niet uitkomen. De basis van onze levensverwachting is de verzoening. Er staat hier, alles is uit God, staat er in vers 18, die door Christus ons met zichzelf verzoend heeft. Dat is een groot wonder, groter dan we denken. Want we zijn vaak zulke fariseers, dat we minder dan welke zon daar ook verdienen om gered te worden. Dat moeten we echt benuchten begrijpen. Wij fatsoenlijke zondaren zijn meer rijp voor de hel dan al die verloren zondaren. Maar zelfs ons heeft Jezus gered. En Hij, God, heeft ons door Christus met zich verzoend. En dan staat er achter, en ons de bediening der verzoening gegeven. Dat hangt vlak met elkaar samen. De inhoud van onze verwachting is dat de Heer door ons heen anderen wil dienen met zijn verzoening. He, ik had vanmiddag verteld ik jullie even zo van wat die jongens zo doen. He. Dat gespuis, he, waar ik toch zo verschrikkelijk veel van hou. Maar waar je toch doorlopend je handen vol aan hebt. Maar hoe breng je zo'n jongen, die een ander, ik had er verleden week op een pad, zo'n knaap van nog geen 12, 11 is hij, als hij het is. Die had werkelijk zo'n groot stuk beton in zijn handen. En dat hield hij dan wel zo'n beetje weg dat ik het niet zag, maar ongelukkig heb ik twee ogen gekregen om te zien. En daar zou hij achter een ander aan gooien. Wat moet jij met dat beton doen? Niks. Maar of het achter de pijp van je broek zit, het zit er toch wel, hè? Zo'n stuk beton. Wat is hier aan de gang? Want grote mensen zijn te netjes om met beton te gooien. Maar geestelijk gooien ze wel met beton. Wat is hier aan de gang? Hoe leer ik in vredesnaam aan de mensen om me heen de inhoud van de verzoening? Hoe leer ik ze om niet tegen elkaar rauw te doen? Wat zo vaak gebeurt. Hoe moet ik dat met zo'n jongen doen? En dan komt hier de Bijbel en die zegt, we hebben een bediening der verzoening. Dat wil zeggen, ik moet aan een ander, ook degene die gruwelijk vervelend tegen is, moet ik laten zien wie Jezus is. Ik ben verzoend. Prijs die een geweldige zaak. Verzoend met God te zijn. Geweldige zaak, centrum van het evangelie. Daar komen we nooit over uitgedacht. Trof me verleden in Engeland in een opwekkingslied, daar stond over het kruis van Golgotha en over de verzoening, our everlasting theme, ons eeuwige thema. En ja, dat is volkomen ons altijd durend, ons eeuwig durend thema is het kruis. Tot in alle eeuwigheid zal ik er altijd op terugkomen, want dat is nu eenmaal, daar leeft een christen van en daar heeft hij zijn eeuwige kracht en troost en leven, stromen van genade en vrede deelt ons Jezus liefde mee. Dat is uit het kruis, de schoonheid. En daarom is er het eeuwig blijvende thema, is de verzoening. Maar die verzoening waarin wij zelf mogen staan, die mogen we verwachten dat God ons die ook zal geven als een bediening der verzoening. Dat wil zeggen, wat ik zelf heb, mag ik gaan doorgeven aan anderen. Hoe kan ik de verzoening bedienen? En dan in eerste plaats hierdoor, dat ik een ander, die misschien een paar mensen die met elkaar even aan het vechten zijn, ook laat zien wat de liefde van Christus inhoudt. Ik kan geen hekel aan je hebben, ik kan je niet haten, ik kan niet boos op je zijn om wat je uitspookt, want de Heer heeft mij verzoend en hij geeft me de bediening der verzoening. Ik geloof dat we met alle conflicten in de wereld en met elkaar, dat we dit ene punt mogen zien. Ik ben in welk conflict ook gesteld om de bediening van de verzoening te doen. Niet om mee te doen aan roddelen of aan oordelen of aan kritiseren. Als ik ergens ben neergesmeten in ik weet niet wat voor conflict, dan ben ik er toch. Of ik erin zal slagen of niet is een andere zaak. Misschien hangt echt wel van geduld en van gebed en van zachtmoedigheid en nederigheid en weet wat meer af. Maar ik ben er om de bediening der verzoening te doen. Ik ben in een gebroken huwelijk om de bediening der verzoening te doen. Ik ben in een ongelovige familie om de bediening der verzoening te doen. Altijd weer van mijn kant uit te laten zien dat ik beheerst word door de liefde van Christus. Dat de mensen gaan zien wat verzoening is. En wat de meeste de uitdrukking is van de bediening der verzoening is het gebed, de voorbeden. Als Jezus op Golgotha zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan is dat bij uitstek de bediening der verzoening. Als iemand mijn broeder ziet zondigen, die zal God bidden en hij zal hem leven geven. Dat is bij uitstek de bediening der verzoening. En een christen die deze levenshouding vindt, die zal in de vrede en de kracht kunnen staan. En in de vrede en de kracht kunnen blijven in welk milieu. Die zal er ook iets van gaan begrijpen dat Jezus zegt, hebt u vijanden lief. Dave Wilkerson die heeft op een ogenblik in een boekje, Kruis en de as wat junkel. En het trof me, er is een Engels stripverhaal van gemaakt en er staat het ook weer in. Daar staat een plaatje, daar hebben ze hem op de grond gesmeed of tegen de muur gezet, ik weet niet meer. En dan houden ze een dolk boven zijn keel en dan zegt, ik geloof dat Nicky dat toen deed, die zegt, Prietje, ik kan je doodsteken. Dan zegt Dave Wilkerson, hij is tegen hem, je kan me wel in 1000 stukjes snijden als je dat wilt, maar dan zal elk stukje nog uitroepen, Jezus heeft je lief en ik heb je ook lief. En dat is de bediening der verzoening. En dat heeft ook zoveel harten van al die gangsters ook gebroken. In de liefde van de Heer de dienst der verzoening doen en dat vooral ook het gebed ter verzoening. Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. We hebben nodig in deze tijd om zonder ophouden, werkelijk zonder ophouden, voorbeden te doen voor ons land en ons volk en de verschillende kerk. Want die zijn werkelijk met elkaar rijp voor het oordeel. Toch wacht de Heer op degene die de bediening der verzoening willen doen. Er staat in Ezechiël in dat verband een duidelijke lijn. In Ezechiël 22. Ezechiël 22. Daar staat een gedeelte over het oordeel dat de Heer brengt ook over zijn gemeente. Er staat van af vers 25 eerst, de vorsten zijn als een brullende leeuw die zijn prooi verscheurt. De politieke leiders van het volk. Mensen verslinden ze,
schatten en kostbaarheden roven ze weg, het aantal weduwen vermeerderen ze. Zijn priesters, staat er in vers 26, doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilig ding. Tussen heilig en onheilig maken ze geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen ze niet. En voor mijn sabbaten sluiten zij hun oog. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Wij mogen echt in deze tijd deze zin wel eens goed onthouden, dat wij het verschil blijven zien tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein. Als het zo vaak vanuit de kringen van de geestelijke leiders volkomen in de leugen wordt getrokken en volkomen weggedoezeld wordt. Een paar weken geleden, daar heb ik een nacht van wakker gelegen, moet ik eerlijk zeggen, niet alleen ik. Een gesprek gehad van 5 uur met iemand die ergens in het land geestelijk werk doet, een ouder iemand. En die op stokstijf volging dat de zonde een noodoplossing was. En dan zei ze er wel achteraan, je moet wel dan vergeving voor de zonde vragen. Maar je kan niet aan de zonde ontkomen. En we hebben 5 uur met haar gepraat over het punt van of we nog eens een keer de heiligheid in de gemeente zouden vasthouden. En of dat, als je gaat zeggen dat de zonde een noodoplossing was, of dat de manier is om jong en oud een duidelijke voorbereiding te geven voor de eindtijd. En vandaag belde ze me op, eventjes, ik had weinig tijd, maar in een anderhalve korte zinnen die we even wisselden, merkte ik dat ze nog niks van gesnapt heeft. Gewoon niks van gesnapt heeft. En dan zeg je, dit is een ongelooflijk ernstige zaak, hè? Als we tussen heilig en onheilig een onderscheid maken. Dat een christen in zonde kan vallen, dat kan. Dat een christen kan worstelen met gebondenheden, dat kan. Maar we moeten wel blijven zeggen, dit is rein en dat is onrein. En de Bijbel die zegt dit als een verwijt aan de priesters, het verschil wordt niet meer onderwezen. En dat is over het hele terrein van de ethiek in een christelijke levenswandel. Zo word ik te midden van hen onheilig. Er staat er in vers 28, en zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk. Zij schouwen bedriegelijke dingen en voorspellen leugens. Zij zeggen, zo zegt de Heere, Heere, terwijl de Heer niet gesproken heeft. En dan komt daar aan de orde de nood, nationale nood van een volk. Het volk des lands maakt zich schuldig aan afpersing en pleegt roof. Het onderdrukt de armen en behoeftigen. En de vreemdeling doet het tegen alle recht geweld aan. Ons afvragen wat Nederland gaat doen met de Surinamers ook. Hè? En dan staat er in vers 30. Zo uitdrukkelijk de bediening der verzoening die op ons afkomt. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgestort. Met het vuur van mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun wandel heb ik op hun hoofd doen neerkomen. Luidt het woord van de Heere, Heere. Ezekiel is een profeet die in de ballingschap van Israël, 70-jarige ballingschap, geprofeteerd heeft in de tijd toen Jeruzalem nog niet verwoest was. Er was communicatie, oudste van Israël, gingen daar vaak naartoe en vroegen in Ezekiel en licht over wat er allemaal in Israël gebeurde en zou gaan gebeuren. En dat licht is deze openbaring zo volkomen duidelijk. Waarom is uiteindelijk Israël de gronden gegaan, niet alleen om hun eigen onrecht en zonde, maar er staat hier, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken, voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou kunnen verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. Daarom heb ik. En ik wil vanavond met grote ernst zeggen, wij mogen redding verwachten voor de kerk. We mogen redding verwachten. Maar we gaan niet. Wij worden op kousenvoeten onder de voet gelopen. En niemand merkt het. Het is een boek van de marineschwester. Niemand merkte het. Hij merkte het niet. En dat is het precies. Maar er is één mogelijkheid. Dat de verwachting is voor Nederland, de hoop voor Nederland, en de hoop voor de kerk rust in de bidders. De Heer belooft uitdrukkelijk, ik zoek bidders. Als God bidders had gevonden in Jeruzalem, en dan staat er nog maar één, ik heb gezocht naar iemand. Die voor mijn aangezicht op de bres kon staan. Dat ik het land niet zou verderven. En als die iemand er geweest was, dan had de Heer Jeruzalem met al zijn zonden laten staan. En als wij praten over levensverwachting, wat verwacht ik nou in vredesnaam in deze godvergeten tijd? Dan zit ik, als ik de kranten lees, alleen maar te denken, oh, weer een gijzeling, alweer een moordaanslag, alweer een opzettelijke brandstichting, en noem maar de hele lange lijst op. En dan komt er de telefoon van VNA bij, waar ik dus iedere week te maken heb met echtscheidingen, allemaal uit christelijke gezinnen. Dan zou je niet geloven, van de ene echtscheiding naar de andere, naar uit christelijke gezinnen. Jonge gezinnen, die voor in de kerk en voor het aangezicht van de Heer getrouwd zijn. Oudere gezinnen, die 20, 25 jaar getrouwd zijn. Alles gaat fout omdat ze hun ogen niet op de Heer hebben gehad. Ze zijn oprecht getrouwd. Als ik die gezinnen dikwijls zie, dan weet ik dat ze getrouwd zijn met de verwachting dat ze allebei christen zijn, dat huwelijk goed zal gaan. En ieder huwelijk, daar moet voor gevochten worden, want er zijn geen twee mensen op aarde die levenslang zonder botsingen dat huwelijksscheepje recht houden. Maar het zien op de Heer en het verwachten van de Heer, het ermee rekenen dat het de geest gewillig is, maar het vlees zwak is. Daar komen de ongelukken van. De mensen overschatten zichzelf, die denken, het zal mij niet gebeuren. Net zo goed als de ongetrouwden denken dat ze niet in verzoeking zullen komen in allerlei contacten met andere seksen. Dat zal mij niet gebeuren. Wij zal de mensen de kost geven die overlopen zijn door verzoekingen. En daarom zegt de Heer, ik zoek mensen die een muur kunnen optrekken. Eén is genoeg. En het is een geweldige troost als we hier vandaan gaan. Dan gaan we allemaal naar allerlei plekken. Ik denk niet dat hier twee mensen, ja, enkele namen zijn bijna geen twee mensen uit dezelfde plaats. Maar je mag tegen jezelf zeggen, je mag je eigen kleine kringetje nemen. En Corrie ten Boom zegt wel eens, als ik hier op het platform sta, dan mag ik een grote cirkel om me heen trekken en zeggen, Heer, ik sta in het centrum van uw genade. Maar wij mogen ook onze voeten zetten op dat kleine stukje grond wat wij hebben van de Heer. Ons kantoor of ons werk of ons gezin of noem maar op wat. Je kerk, je dorp, Ali. En zeggen, Heer, hier ben ik, ziet u me wel. Ik dank u dat ik hier ben, want hier ben ik om een voorbidder te zijn. en er is geen plaats op aarde gelijk aan de plaats van Gods wil. En dan kan je heel milieu omkeren voor de Heer. Misschien zie je niks gebeuren, maar eenmaal zul je zien dat je in elk geval de oordelen van de Heer en de macht van de hel, dat je die kunnen tegenhouden, kunnen altijd. En als de macht van de hel wordt tegengehouden, dan komt er ruimte voor het werk van de Heilige Geest. Ik geloof dat we het gebed veel meer agressief moeten zien. En ik vraag me wel eens af als het lang duurt voordat de Heer een gebed verhoort. Waar ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Als ik weet dat het Gods weg is. En altijd bepaalt de Heer me weer bij gericht bidden. Wat is dat? Moet ik de Heer, vergeef me de uitdruk, om zijn oren zeuren om dingen waarvan ik weet ik kan danken, want dat hij gewoon doet? Of moet ik mijn pijlen afschieten tegen de demonische machten die een hele heg hebben gelegd, een hele cirkel hebben gelegd rondom de hele aarde? En soms bij uitgaan van machten, als de vijand moet wijken, dan zegt hij wel eens dingen die hij eigenlijk niet zeggen moet, maar die hij dan gewoon zegt, waar hij het gewoon toe dwingt, geloof ik, om te zeggen, waardoor je dingen gaat zien die je anders nooit ontdekt had. Maar verleden jaar is er een keer door demonische machten dit gezegd: we hebben een ring gelegd, een gordel gelegd om de hele aarde. Dat zeggen ze dan om je te vertellen dat ze zo sterk zijn dat je maar af moet blijven, dat je kolder is. Maar we hebben een gordel gelegd om de hele aarde heen, vele kilometers dik in de lucht. Het is het overste van de vorst der lucht. Het overste van de macht der lucht. En we zeggen wel eens: ik kan er in mijn gebed niet doorkomen. Dat kan ontzaglijk reëel zijn. We hoeven niet aan, dan zegt de Satan tegen ons: ja, jij hebt een of andere zonde. Of je bidt verkeerd. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Dan ga je niet bidden. Want dan nou mogen wij dit zeggen: al bid ik nou alle gebeden verkeerd, en heb ik alle zonden van de wereld gedaan, maar er is Golgotha, kruisjes. En als we bidden, dan bidden we niet omdat wij niks verkeerd doen, of omdat wij alles gesnapt hebben, maar wij bidden omdat daar een kruis is geweest. Omdat Golgotha genoeg is. En daar moet hij afblijven. Dus al komt hij met zo'n hele ring om ons heen, dat we voor dagen of weken op het ogenblik in diepe duisternis komen en er niet doorkomen. We hebben onze ogen op Golgotha en we gaan eenvoudig door. We hebben in deze tijd op bijzondere wijze nodig gewoon gebedstactiek te leren. Meer dan iets anders. En als wij gaan bidden voor de mensen om ons heen, voor dat plekje grond waar jij nog bent, als je straks terug gaat, dat is jullie grond om voor de Heer te verdedigen. Dat de vijand daar nu verder komt en dat hij het vindt, of er nou een gezin is of een kerk of wat ook. En daar mag je voet bij stuk houden tot hij doet. Want in de verzoening die we zelf ontvangen hebben, ligt de bediening der verzoening. Wij zeggen: Heer, vergeef toch. Toen Mozes voor Israël bad, toen Israël aan de grens van Canaan kwam en God het volk, het hele volk wou verdelgen vanwege hun goddeloosheid, toen kwam Mozes ertussen en zei: Heer, delg mij uit uw boek, maar Heer, vergeef. En dan staat er ook uitdrukkelijk, en dat de Heer hem antwoordt: op uw beden schenk ik vergeven. Dat is de bediening der verzoening. En die ontzaglijk belangrijk is en waar alles van afhangt. En dan lees ik nog even dat laatste stukje van 2 Korinthe 5. Er is sprake van: het is alles uit God, want Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Daarom zijn we een nieuwe schepping. En het wezen van die nieuwe schepping is dat wij worden beheerst door de liefde van Christus. Dat is het wezen van de nieuwe schepping. En Hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Wij mogen in bijzonder in het gebed die bediening van de verzoening doen en echt voor de Heer komen en zijn Heer vergeef. En dan staat er nog een derde ding achter. En staat er in het slot van vers 19. God die in Christus de hele wereld met zichzelf verzoend heeft, heeft ons ook het woord der verzoening toevertrouwd. Dat is het woord der verzoening dat wij spreken in verschillende milieus en in verschillende omstandigheden. Het woord der verzoening dat van ons uit moet gaan als andere mensen ons beledigd hebben. Ik kreeg een dag of 10 geleden een verhaal, want je staat ervan te kijken wat mensen van hun leven maken. Ouder echtpaar, allebei christen, waren op punt van echtscheiding. Ze leefden in verschillende adressen, verschillende huizen. Ze hielden van elkaar, ze wilden allebei terug. Maar van twee kanten hielden ze voet bij stuk, de ander moet beginnen. Ik wil niet de eerste zijn. Zulke mensen moeten leren dat wij van onze kant uit het woord der verzoening moeten spreken. Het heeft niks mee te maken of ik het ben die begonnen ben, of die ander die begonnen is. Soms ben ik het alleen omdat ik in de diepte van mijn hart ze niet lief gehad heb. En dat voelt een ander gauw aan hoor. Zonder meer hoef ik niks te zeggen, maar dat kan een aanleiding zijn. Maar wie wacht tot de ander begint, is tegen de wil van de Heer. God geeft ons het woord der verzoening. En het woord der verzoening mogen we spreken tegen iedereen. En de Heer wil ons hart volmaken van een grote liefde voor anderen. Die liefde die eenvoudig zegt, kom maar gauw bij me. Want je bent ook zo verschrikkelijk ongelukkig. Een mens die in zonde leeft, is ongelukkig. En wij mogen van onze kant die bediening der verzoening doen. Misschien ook dat we ze een keer een zoen geven. Misschien ook dat we onze arm om hem heen slaan. En een keer zeggen, nou kom maar, gewoon dicht bij me, kom maar. En de Heer wil door onze dienst het woord der verzoening tot anderen spreken. Ook het woord van de boodschap dat Jezus Christus de zonde van anderen verzoent. Ik geloof dat een van de dingen uit de hel, waar het de christelijke wereld op dit moment vol mee is, psychologie heet. Wat er al niet moet gebeuren met een ziel voordat je stomweg hem kan zeggen wie Jezus is, daar sta je van ijzen en beven. Hè? Daar is een schijn tegenwoordig een zekere vakkundigheid voor nodig te zijn en een psychoanalyse en een kennis van, als je het zou willen geloven, van psychiatrie ook nog een beetje. En ik waag het toch altijd maar tegen de een of ander, dat je geen touw vast kan maken, eenvoudig te zeggen, Jezus heeft je lief en Jezus vergeeft je zon. En dan kunnen we later altijd nog wel eens een heleboel dingen uitpraten en uitrafelen, dit is kern. En het is een wonderbare zaak hoe de Heilige Geest het woord der verzoening aan ons gegeven heeft om gewoon dat te geven. Dat is de boodschap van de wereld. Jezus heeft je lief. Het kruis van Golgotha is genoeg. Jezus verzoent je zonde. En dan komt de hele andere rest vanuit het centrale punt vanzelf wel terecht. Het geloof is die heerlijke eigenschap die de glorie van God kan zien dwars door de puinhopen van de buitenkant. Het geloof heeft de verwachting dat we de heerlijkheid van God zullen zien leven om ons heen in de situaties en in de mensen. Levensverwachting begint daar waar de inhoud van ons geloof zo volkomen op Jezus Christus betrokken is dat ik niet meer kan wanhopen aan situaties. Dat ik me dus ook niet meer overspannen kan maken over situaties, kan verdriet over hebben. Ik kan er zorgen over hebben, maar ik ga altijd dit ene zien. De liefde van de Heer is genoeg. Het woord der verzoening mag ik spreken, want de verzoening van Christus gaat over alle situaties. En gaat ook in ons eigen leven, hè? Over geest, ziel en lichaam. In de verzoening is de psychische genezing en is de lichamelijke genezing. Morgen gaan we nog wat verder over deze dingen door. Maar in de boodschap der verzoening, in het feit dat wij met God verzoend zijn, door Golgotha, liggen alle mogelijkheden om een volkomen ontplooid en tot evenwicht gekomen ook een genezen lichaam te hebben. De genezing is een deel van de verzoening. Het heil sluit de genezing in. Als we Jesaja 53 lezen, dan staat er dat Christus gestorven is voor onze zonde. Hij heeft onze ongerechtigheid op zich genomen. Hij heeft onze smarten gedragen en hij heeft onze ziekte gedragen. De drie grote terreinen van het menselijk leven zijn op Jezus Christus gericht. Want niet altijd directe lichamelijke genezing hoeft inhouden, maar wel de overwinning over de lichamelijke moeilijkheid. Een van de jonge mensen, ze is er vandaag niet, maar als was ze er wel, dan zou ik het nog kunnen zeggen, heeft me eens een keer diep getroffen. Die is ongeneeslijk ziek, die komt hier wel eens op een weekend. En toen werd ze door iemand anders van de jonge mensen aangevallen. Als jonge mensen om elkaar kunnen ook wel spommer om hart zijn. En die zei tegen haar, maar jij dan, God heeft jou toch ook niet genezen. En toen zei ze met een werkelijk stralend gezichtje, de Heer heeft mij geestelijke genezing gegeven. Hij heeft me genezen van in greep van mijn ziekte te zijn. En geestelijke genezing is ook genezing. En geestelijk vrij worden, en dat wij kunnen zeggen, ik ben toch mijn lichaam niet, dat kan dikwijls zo'n geweldig getuigenis voor anderen zijn. Dat de Heer meer door een leven kan doen, dat was eens met dat meisje die dat toen enige maanden geleden zo zei, de Heer heeft mij genezen van de greep van mijn ziekte, heeft me geestelijk genezen. Dat meisje betekent veel meer voor de Heer door haar levenshouding in haar ziek zijn, als dan dat de Heer haar genezen zou, wat voor mijn begrip mogelijk is, dat de Heer dit toch een keer zal doen. Maar begrijp me alsjeblieft goed als ik zeg, de genezing, de verzoening, sluit in vergeving. Dat de Heer onze smart draagt en dat u onze ziekte draagt, dat betekent niet dat we dit ooit op aarde zouden mogen omkeren en zeggen, iemand die niet geneest staat, die dit geloven is niet op zijn plaats. Dat is de grootste liefdeloosheid en hardheid en ook nog eens een keer onwaagend. Ik had jaren geleden iemand in het Zonnehuis in Beekbergen, dus voor ongeneeslijke zieken. Die had ruggenmergs-TB. Hij heeft 18 jaar op de rug gelegen. En ik herinner me een keer dat ze me een briefje schreef, waarin ze schreef dat na een avondmaalsviering, 's nachts de Heer Jezus bij haar bed was gekomen en er gevraagd had of het kruis er te zwaar was of dat ze het nog dragen kon. En dat ze had gezegd, Heer, ik kan het nog wel dragen. En eventjes zo'n tip wordt u opgelicht van het gesprek tussen de Heer en een van zijn lijdende kinderen. Dan heeft de Heer ook zo'n krankheid op zich genomen, want hij staat ernaast. En dan wordt zo'n ziekte, ik ga er even op door, want hier is gruwelijk veel misverstand en erg veel vragen. Dan wordt zo'n ziekte deel hebben aan het verzoenende werk van Christus. Paulus zegt dat hij in zijn lichaam aanvult wat ontbreekt aan het lijden van Christus voor de gemeente. Toen Jezus naar de hemel ging, toen was het lijden van Christus als verzoening was vol. Het plaatsvervangende lijden voor een wereld in nood gaat dat op dit ogenblik toe. En de mensen verstaan deze dingen vaak geen haar van. Hier in Hilversum heb ik een val meegemaakt enig jaar geleden, dat een dame die positieve kind van God was, heel nauw met de Heer wandelde, kreeg kanker. En ze lag thuis, de laatste anderhalf jaar heeft ze thuis geleefd. Haar man was een gelovig christen geweest, waardoor hele goed geslaagde zaken en allerlei dingen volkomen van het geloof afgedaan. En ze zei, altijd man, ik leg hier voor jou. De Heer legt weer neer dat jij zou gaan nadenken, dat jij zou terugkomen. Die man hield veel van zijn vrouw, dus ze bleven niet in zijn koude kleren zitten. Op een goed ogenblik, na anderhalf jaar, is hij neergeknield bij het bed van zijn vrouw en is opnieuw tot de Heer gekomen. 3 dagen later is de vrouw van deze man in heerlijkheid opgenomen. En dat is wat de Bijbel bedoelt met het plaatsvervangende lijden. Ik vervul in mijn lichaam wat overgebleven is van het lijden van Christus voor de gemeente. En dat is ook een deel van de bediening der verzoening die de Heer sommige van zijn kinderen geeft. En daarom, als we met deze dingen te maken krijgen, persoonlijk of in anderen, dan moeten we wel heel dicht bij de Heer wandelen om te zien wat Gods weg met zo'n zaak is. Voorlopig is het altijd overwinning. Altijd blijdschap. Als diegenen die de plaatsvervangende lijden dragen voor anderen, die hebben een geweldige dienst in het koninkrijk. En een geweldige heerlijkheid wacht op ieder kind van God die bereid is de dienst der verzoening te doen, ook als het is in een weg van lichamelijk lijden. God heeft ons met zichzelf verzoend. Dat is de basis waarop wij staan. Dat is de inhoud van onze levensverwachting. God heeft ons de bediening gegeven van de verzoening. Daarom kunnen we met blijdschap in dit wanhopige leven staan. En God geeft ons een geweldig wapen in onze hand. Dus het laatste, en dus misschien wat wij minste in de praktijk zullen kunnen toepassen, maar hij geeft ons ook het woord der verzoening te spreken. Amen. Misschien kunnen we nog een korte bidstond of dankstond met elkaar hebben. Ogenblik dat de Heer wil gaan.
Heer, u bent gekomen dat wij zouden leven en overvloed hebben. Heer, dat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dat u de middelaar bent van een beter verband. Door u de vrije toegang hebben tot de Vader, de bron van leven, de bron van liefde. De bron van barmhartigheid, de bron van sterkte. Vader, ik dank u dat u zegt dat u ons aanneemt tot zoon en dochter. Omdat uw liefde eerst naar ons is uitgegaan. Vader, u bent de almachtige schepper. En u bent, u hebt ons met u verzoend door uw genade. Amen.
Laat onze stemmen het dan ook doen. Mijn God. Je hebt gelijk, Rennie, uitdaging. Goed.
We zien dat de liefde van 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 de And the sweet heart of the Lord, that brings us all to the kingdom, takes our teeth all in the Lord. And the sheep of the Lord of the Lord, when they hear the sound of the Lord, take their doors open to the Lord.
Thank you.
prachtig aandeel in de verheerlijking van de Heer. En er is nog altijd het oude lied van Johan de Heer daar, waar zijn naam wordt verheven. Vlieden de duivelen en vallen er niet. Dat is mooi. En we gaan dan ook door de Heer te verheerlijken. Straks hebben we net voor de koffie dat koor gezongen. Door woord en leven brengt hij, door moord en gelijkenis brengt hij door mij de wereld Gods liefde nabij. En als we nog praten over levensverwachting, wat mogen we van de Heer verwachten, dan is het dit juist zo geweldig dat de Heer zegt: in beeld en gelijkenis brengt hij door mij de wereld Gods liefde nabij. Niet in woorden en niet in een berg intellectuelerigheid, maar in gewoon in de liefde van de Heer en in de gelijkenis van de Heer. En ik zei dus straks tegen een van de jongens hier vlakbij me, het is erg fijn dat dat niks met intellectueel gedoe te maken heeft. Alleen de Heer die met zijn geest in ons woont. Vind ik een geweldige levensverwachting, want het leven uit de Heer en uit zijn genade is, mag ik nou zo'n gek woord zeggen? In deze tijd praten ze even over democratie en over gelijkgerechtigheid. Als er één ding in de Bijbel is dat democratie in die zin van gelijkgerechtigheid. De mensen schelden altijd op genade, het onbekeerde, ik moet het zelf doen. En ik had verleden jaar een keer in de trein naar Amsterdam een gesprek met een jongen, dat ging zo kletspats op elkaar, niet in de verkeerde zin van het woord, maar gewoon raak, want de jongen zat ook zoiets te beweren, was een zogenaamde student ergens, die naar Amsterdam, en dan moet je het altijd weer zeggen, jongen, wat praat je over? Dat genade en dat het beneden onze waardigheid is en dat je het zelf moet doen. Die leer van het zelf moeten doen is het grootste onrecht, de grootste liefdeloosheid die er op aarde is. Dan zeggen ze dat is rechtvaardig. Maar toen kreeg de jongen ook gezegd, jij gaat naar Amsterdam als een jongen uit, goed opgevoed, kon je zo merken. Met een heel dubbel stel hersens in je hoofd. Gezond. Genoeg geld om in Amsterdam behoorlijk als student te leven, waar heb je het over? Dan zijn er duizenden jongens in Amsterdam die maar een half stel hersens hebben, die geen achtergrond hebben die ze mee hebben, die niet zoveel geld hebben om te studeren en noem maar op de verdere rest, die hun gezondheid hebben verprutst. En dan zal jij zeggen, iedereen moet zijn eigen bootjes doppen, want dat is rechtvaardig. En je moet het zelf kunnen doen. Genade, ik heb een paar jaar geleden een keer op TWR over gesproken. Er zijn dus nogal oude dingen van. Genade is de enige gerechtigheid. En dat moet je gaan zien. En zoiets als dit wat we straks zongen. In beeld en gelijkenis brengt hij door mij de wereld Gods liefde nabij. Dat is aan in wezen zo'n simpel. Simplistische aanvat van de zaak, zoals de hele Bijbel zegt, als we niet veranderen, wordt gelijk de kinderen, dan zul je het koninkrijk Gods nooit te zien krijgen, laat staan erin gaan, je zult er nooit een haar van snappen, dan is dat zo'n simplistische aanvat van de dingen, dat iemand die 3 klassen lagere school heeft, dit kan bereiken. En dat iemand die een dokterstitel heeft, er volkomen buiten komt te staan. En wij moeten zien dat het evangelie is voor mensen die met lege handen bij de Heer komen. En dan kan de Heer een berg doen. En dat is het. Leven met de Heer eenvoudig. En dan mogen we een geweldige verwachting hebben van wat de Heer doet door zondaren. Dan valt het hele probleem, ik ben zo'n zondaar. Dat valt weg. Gisteren zei er een tegen me, ja maar iemand uit mijn kring verwijt me altijd dat ik de Heer helemaal niet, geen eer aan doe. En dat er dit nog anders moet en dat nog anders moet. Dat is een zaak van de Heer. Nou geloof ik dat zo'n verwijt, ik heb gisteren gezegd, ik zeg dingen eens over de groep heen, omdat ik niet pik, hè, dat is allemaal mensen aan me wijzen. Maar ik geloof dat zo'n verwijt van je leeft niet tot eer van de Heer eerlijk kan zijn en niet eerlijk kan zijn. Ik bedoel, het kan gewoon prikken zijn van mensen die er niks van snappen. En het kan waar zijn. Maar wat er ook van is, we mogen er naar de Heer gaan en zeggen, Heer, als u ooit wil dat er wat van mijn leven terechtkomt, zal u het moeten doen. En in de diepste wezen, als we ons helemaal de Heer overgeven, is Hij verantwoordelijk voor wat er van terechtkomt. Daarom mogen we in een volkomen afhankelijkheid van de Heer wandelen. Het grote probleem van de eindtijd is dat wat ze tegenwoordig de anti-autoritaire stelsels, de anti-autoritaire school, brengt een hel in honderden gezinnen. Anti-autoritair. Anti-autoritair in de gezinnen overal. Anti-autoritair in de huwelijken. Alle verhoudingen die God geeft worden omgekeerd. Het goede huwelijk tussen man en vrouw wordt omgekeerd in het satanische homofiele huwelijk. De goede verhouding van de man die het hoofd van de vrouw en van het gezin is, wordt omgekeerd in gelijke rechten voor de vrouw, het jaar van de vrouw. Het rode vrouwenhuis en de hele gevloekte zaak. Anti-autoritaire tijd is de tijd van de wetteloosheid. En dan moeten we duidelijk zien, de Bijbel spreekt dat de antichrist de wetteloze is die zich zal openbaren. Maar Paulus die zegt, de wetteloosheid wordt al in het verborgen gewerkt op het ogenblik. Het is tegenwoordig niet eens meer verborgen. En die wetteloosheid betekent geen wet willen hebben. En dit raakt de kern van het leven met God. Er staat in Matthäus, in even eens één tekst ik opzoek met jullie. Matthäus 24. Matthäus 24, vers 12. Daar staat een tekst die we vaak overheen lezen. Dat gaat over de eindtijd. Dat is het eerste vers 10. Velen zullen ten val komen en ze zullen elkander overleven en elkander haten. Het wiegdrijven, het wiegdrijven tussen kinderen van God, ligt niet op het vlak van karakter. En dat kan een grond zijn. Het is nooit de zaak zelf. Alles waar wiggen tussen gedreven worden, dat doet de hel in onze levens. Want anders kun je wel eens met elkaar vechten, maar je kunt elkaar toch niet kwijtraken. Hè? Want je bent één in de Heer. Dan staat er, zullen velen ten val komen. En dan staat er in vers 12, en omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Verschrikkelijk woord. Telkens wordt er in de Bijbel gewaarschuwd dat wij moeten volharden. Hè? Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Ook de volharding in een liefdevolle houding. In de openbaring staat van de gemeente van Efeze, ik heb tegen u dat u eerst de liefde hebt verlaten. En wij ouderen zullen geen één zijn die niet op dit punt schuld hebben. En die op dit punt ons ook hebben te verootmoedigen, zonder wie. Wij hebben allemaal, iedere keer moeten we terug tot de plaats waar ons altaar in het begin geweest is. En alleen de Heer kan ons altijd weer opnieuw aanraken met de liefde van Jezus. Die geestelijke liefde die het volhoudt. Maar hier wordt de wetsverachtingen, de anti-autoritaire levenshouding, genoemd als een van de redenen dat de liefde van de meesten verkilt. Gisteravond heb ik wat voorbeelden van het hele probleem om de echtscheiding heen, hè, ligt op dit vlak. Je kunt veel verdriet aan elkaar aandoen, ook gewoon worden door menselijke stomiteiten, zonder meer. Maar dat toch de liefde niet verkilt. Maar het verkillen van de liefde hangt samen met de wetsverachting. Wat God bedoelt is dat wij een, als we zeggen, levensverwachting hebben, dat wij deze verwachting hebben dat wat er op ons heen gebeurt, en wie wat we zelf ook zijn, de Heer komt met ons klaar. Door woord en gelijkenis brengt hij door mij de wereld zijn liefde nabij. En dat is ons enige opdracht. En dat maakt het leven vreselijk eenvoudig. Daar hoef ik van mijn part, hoe belangrijk ik bijbelteksten ook vind, daar hoef ik geen 100 bijbelteksten voor uit mijn hoofd te kennen. Ik ken mensen die 1000 bijbelteksten om elkaars oren smijten en zo hard zijn als een spijker dat de ander doodgaat van de lente. En we kennen allemaal wel het verhaal van een jongen die stot.